Het klooster van Moissac 2. In juni van het jaar 869 was het zover. Anna nam afscheid van de zusters die ze zo goed had leren kennen in de maanden dat ze in het klooster verbleef. Ze vond aansluiting bij een reizend gezelschap dat Lyon als eindbestemming had. Daar aangekomen vond ze een stad die overheerst werd door twee heuvels die van elkaar werden gescheiden door het dal van de Saône. Er stonden oude Romeinse theaters op een van de heuvels. Ze wilde de door haar ziekte verloren tijd zo snel mogelijk goedmaken. Wie weet vond er al een proces tegen Kimbe plaats. Ze moest naar Keulen. Gelukkig kon ze een boot vinden die de Saône richting Straatsburg bevoer. 2 maanden na haar vertrek uit het klooster kwam ze aan in Straatsburg. Daar was een grote activiteit. Soldaten waren overal te zien. Buiten de stad was een enorm kamp opgetrokken. Zoveel paarden had Anna nog nooit bij elkaar gezien. De ruiters waren heel anders dan degene die ze bij haar tocht had gezien in Bordeaux, Cordoba en Sevilla. Wat was hier aan de hand? Al gauw kwam ze erachter dat Lotharius II was overleden en dat een oorlog tussen het Frankische Rijk en het kalifaat dreigde over diens erfenis. Daarom was hier zo'n grote legermacht geconcentreerd. Men verwachtte een aanval van Lodewijk de Duitser, de keizer van het Frankische Rijk. De onbekende ruiters waren Seldsjoeken. Het waren duivelskunstenaars op de rug van een paard. Ze kwamen uit het Verre Oosten en vochten als slaafsoldaten voor de kalif. Mohammed had het succes van het leger van de Abbasiden, dat gedomineerd werd door deze Turkse stam, gekopieerd. Het bleek onmogelijk naar het oosten te reizen. De doorgaande wegen waren geblokkeerd, evenals de vaarwegen. Ze besloot buiten deze routes om te gaan. Het zou natuurlijk langer duren voor ze Keulen bereikte, maar ze moest naar Kibbe toe. Enige dagen later bevond ze zich in de Elzas, in de waterrijke delta van de Sauer. Hier had ze al lange tijd gedurende haar voettocht geen mens gezien. Dit was haar kans om het Duitse Rijk van de Franken binnen te gaan over het water. Maar hoe kwam ze daar? Er waren 2 problemen te overwinnen. Ze had een vaartuig nodig en meer dan haar globale richtingsgevoel. Het leek wel wat op Waterland, waar Eyhold zich zo lang verscholen had en de moerassige gebieden waar zij door was gevaren na haar vlucht uit Hallem. Ze ging op zoek naar menselijke activiteit. Wie hier woonde, leefde van visvangst en jacht. Ze had genoeg sporen van wild gezien op haar tocht door de delta en de geluiden uit het dierenrijk waren niet te missen. Om hier te leven had je zeker een bootje nodig. Een luide kreet deed haar schrikken en een stap achteruit zetten, waardoor ze struikelde en ruggelings in de modderpoel viel. Het was geen menselijke kreet geweest, maar moest afkomstig zijn van een dier. Het was niet nodig bang te zijn. Grote roofdieren waren hier waarschijnlijk niet. Misschien een roofvogel. Ze keek op en zag een rookpluim boven wat lage bomen aan de andere kant van een breder stuk water. Nu ze toch al nat was en smerig, besloot ze naar de overkant te zwemmen en geen tijd te verspillen een pad over land te vinden. Dat viel tegen. Rillend hees ze zich uit het water op de kant. Het water droop uit haar kleding. Wrang, dacht ze, ik ben tenminste weer schoon. Recht voor haar lag de bron van de rookpluim. Hij rees op uit een simpele hut van takken en riet. Indachtig eerdere ervaringen stelde ze zich op achter een bossage in afwachting van een bewoner. Een vrouw kwam neuriënd naar buiten. Ze droeg een kleuter op haar heup en leegde een pot een paar meter verder in het water. Opgelucht kwam Anna overeind om haar te begroeten. Tijdens haar eerste goede maaltijd in dagen vertelde Anna over haar zoektocht tot groot enthousiasme en verbazing van de vrouw en haar inmiddels teruggekeerde man. Nu genoten ze van een verse vismaaltijd, bereid van de vangst waarmee hij was aangekomen. Op Anna's vraag of ze haar verder konden helpen om in het land van Lodewijk de Duitser te komen, leek de man onwillig. Maar zijn vrouw bracht hem tot zwijgen en daarop gaf hij toe. Hij keerde zich naar Anna en zei, ik kan je morgen naar het punt brengen waar de Sauer in de Rijn uitstroomt. Verderop is een veer over de Rijn. Als je de rivier oversteekt en daarna doorgaat naar het noorden, kom je in Neuburg. Daar kun je aan boord gaan van een schip dat je verder richting Keulen brengt. Bij het krieken van de dag werd Anna gewekt. Ze kreeg een kom pap voorgezet en haar drinknap werd gevuld met vers water. Na een kort maar hartelijk afscheid voer zij met de visser door de uitgestrekte delta, waar de Rijn tenslotte in zicht kwam. Hier werd ze aan land gezet en vertrok ze op een moeizame tocht naar het veer, waar ze overtocht mocht verwachten. De dag erop bereikte ze Neuburg aan de Rijn. Ze vond langs de rivier meerdere kleine boten. Elk daarvan bracht haar een stukje verder naar het noorden, tot zij in het in feeststemming verkerende vissersplaatsje Mannheim aankwam. Anna wist niet dat Kimbe hier 2 jaar daarvoor had deelgenomen aan dit winterfeest. Ze was zich ook niet bewust van de aanwezigheid van de bemanningsleden van het schip De Spijer, waarmee Kimbe hier was gekomen op zijn reis naar Constantinopel. Zij brachten het winterfeest traditiegetrouw in Mannheim door. Het winterse weer ter spijt wilde ze zo snel mogelijk naar Keulen. Na de festiviteiten vertrok ze daarom met een schip dat de rivier helemaal tot Keulen zou afvaren. Onderweg informeerde ze verschillende keren voorzichtig na de moord op paus Nicolaas. Maar het leek of deze gebeurtenis al te ver in de beleving van de bewoners van dit gebied was weggezakt. Een bemanningslid vertelde haar dat men dacht dat de moordenaar destijds in de rivier waren verdronken. Dit wilde Anna echter niet geloven. Ze voelde diep van binnen dat Kimbe nog in leven was.